106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag en als u net uw bordje met uw boterhammetje op de tafel heeft gezet, eet heel smakelijk. Dit is het programma Kerk in Delft. Mijn naam is Mechtelt en ik heb weer twee leuke gasten. Halverwege ongeveer, een klein half uurtje, dan praat ik met Paul Mantelaars over de Dag van het Jodendom. En daarvoor praat ik met Nelleke Gekierre over de oprichting van een middelbare vrije school hier in Delft. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken. En ook vooral wat hun beweegreden was om daarmee van start te gaan. Telefonisch mijn eerste gast aangeschoven van vandaag. Nelleke Gekierre, welkom in de uitzending.
Hallo Mechtelt, hallo.
Hallo, wat leuk dat jij op deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar bij mij in de uitzending wilt zijn.
Hey, goed begin is dat.
Ja, precies. Ik ben er helemaal klaar voor op deze manier. Mensen kennen jou misschien van jouw zanguitvoeringen, want jij bent ook zangeres. Maar daarvoor ben je deze keer niet in de uitzending, want jij bent iets heel anders gaan doen.
Ja, dat klopt. Daarnaast in principe eerst. Dus je kan een soort passie krijgen en dan komt iets op je pad en dan, dan ga je daarvoor. In eerste instantie, het gaat natuurlijk over het oprichten van het Mercurius College, waar je het over hebt. En ik ben dat begonnen eigenlijk al, ongeveer 7 jaar geleden. Mm-hmm. Met het opstarten van een vrije schoolafdeling aan het Grootjes College. Ja. En dat was eigenlijk voor mijn kinderen die toen de tijd naar de middelbare school gingen. Mm-hmm. En nu is de kans, want er is een nieuwe wet gekomen die maakt mogelijk dat je een school kan oprichten. En die kans hebben we met een groep mensen gegrepen om het Mercurius College op te richten.
Nou zeg jij, eigenlijk lag dit plannetje al 7 jaar in de week, zou je kunnen zeggen.
Ja, klopt.
Ja, jij bent dus echt gegrepen door het vrije schoolprincipe. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat klopt. Ja. Het is natuurlijk onderwijs waar veel vooroordelen over zijn. Dat kunnen we misschien ook nog hebben. Maar wat in ieder geval voorop staat is de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Van kinderen in dit geval. Mm-hmm. En dat gebeurt door heel rijk onderwijs. En onderwijs met hoofd, hart en handen. En dat betekent dat je niet alleen met je hoofd leert, maar je leert ook met je hart en je leert ook met je handen. En dat maakt eigenlijk dat je de totale mens aan bod komt in het onderwijs. En dat vind ik echt heel erg mooi. Dat heb ik ook gezien vanuit mijn zangonderwijs. Dan zie je dat mensen een hoop schade oplopen en blokkades. En ik denk als kinderen zich in vrijheid, of tenminste binnen grenzen natuurlijk, maar zich helemaal kunnen ontwikkelen, dan hoef je al die blokkades niet meer op te ruimen. Dan kunnen ze zich ontwikkelen zoals ze zijn en worden zoals ze zijn. Dat vind ik eigenlijk heel mooi eraan.
En jij zei, op dit moment is het dus een aparte afdeling binnen het Grootsius. Was er tot dan toe geen voortgezet vrije schoolonderwijs in de buurt?
Dat is wel in Den Haag en in Rotterdam. Dus mm-hmm. We hebben dat natuurlijk overwogen voor onze kinderen ook. Want ze zaten op de vrije basisschool ook, van Wiedar. Mm-hmm. Maar het is toch 13 kilometer fietsen. Onze oudste die heeft dat wel gedaan. Omdat het toen nog niet gelukt was om die afdeling op te richten. En je ziet dan toch dat je bent daar gewoon echt een hoop tijd aan kwijt. Aan het heen en weer fietsen. Dus 50 minuten heen en 50 minuten terug. En die kun je niet spenderen aan huiswerk of aan sociale contacten. En ook de sociale contacten zijn dan ook ver weg. Hè? Dus ze moest ook altijd naar Den Haag, naar vriendinnen. Want de vriendinnen naar Delft komen, dat was echt veel verder weg, zal ik maar zeggen.
Ja, dus dat maakt het dan, de afstand maakt het ook sociaal dan natuurlijk lastiger. Ja, en je had het al even over die wet. Want hoe staat het er nu voor? Jullie zijn op een gegeven moment een handtekeningenactie begonnen om te kijken of er voldoende animo is, neem ik aan.
Ja, klopt, ja. Ja, het is dus heel fijn dat die wet er gekomen is. Want voorheen was het eigenlijk niet mogelijk om een middelbare school op te richten. Omdat je dan eigenlijk toestemming moest vragen aan de middelbare scholen in de regio. Mm-hmm. En dan kun je het antwoord natuurlijk wel raden. Die zitten niet te wachten op concurrenten, dus die zeggen dan nee. Dus het was eigenlijk, zijn er de afgelopen 20 jaar ook amper middelbare scholen gesticht. Alleen in nieuwe buitenwijken bijvoorbeeld zijn die gekomen. Maar dus eigenlijk was het gewoon niet mogelijk. En nu met die nieuwe wet was het dus wel mogelijk. En dan is het wel zo dat je veel meer werk van tevoren moet doen. Dus je moet een heel je moet inderdaad voor een middelbare school met MAVO, HAVO en VWO. In deze regio moesten we 636 handtekeningen verzamelen. En dat, nou ja, hoe meer groei er is in een regio, hoe minder handtekeningen je moet halen. En in een krimpgebied moet je zelfs nog meer dan die 636 handtekeningen halen. Dus dat is echt een enorm werk, want mensen moesten ook echt inloggen op de site van Duo met DigiD en dan ook nog het BSN-nummer van hun kind opgeven. Dus de drempel is behoorlijk hoog. Dus was het echt een enorme klus om zoveel mensen te vinden die wilden tekenen voor het Mercurius College.
Maar?
Dus we hebben, ja, dat is wel gelukt. Ja, we hebben 676 handtekeningen zelfs nog gehad.
Nou, dus de animo in de regio bestaat in ieder geval.
Ja, dat is heel fijn om te merken inderdaad. Dat, ja, dat mensen echt toe zijn aan ja, vernieuwend onderwijs. Aan onderwijs waar niet alleen dat geen leerfabriek is, maar waar andere dingen ook op school behandeld worden. Ja, heel
ja,
fijn.
Ja, precies. En ondertussen gaan wij opnieuw contact zoeken met Nelleke Guiquière, want er ging technisch even wat mis. Dat kan gebeuren. Maar hopelijk is zij zometeen weer beschikbaar om mij te woord te staan over de oprichting van het Mercurius College, want daar hadden we het net over. En ja, dan vraagt u zich misschien af, waarom zit dit dan in een programma van Kerk in Delft? Nou, weet u, wij hebben natuurlijk veel verschillende kerken in Delft, maar er zijn natuurlijk ook nog een heleboel andere levensbeschouwingen, levensovertuigingen, en het antroposofisme is er één van. En wij gaan kijken of we Nelleke weer in de uitzending kunnen krijgen. Ja, kijk. Mijn technicus Roel die is gewoon druk bezig en die gaat kijken of het lukt. Nelleke, kun je mij weer horen?
Ja, ik ben er weer.
Jee, ik zat net te vertellen aan onze luisteraars dat nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel, behalve de standaard religies in Delft, zijn natuurlijk ook nog allerlei andere levensbeschouwingen en levensovertuigingen en ja. De vrije school is er, dat achterliggende principe van het antroposofisme, is er daar natuurlijk eentje van. Dus in die zin past het heel goed in dit programma. Ja, mensen konden zich natuurlijk even afvragen van waarom dit onderwerp ineens bij ons op de agenda stond. Dus dat probeerde ik even uit te leggen. Maar
mooi, ja.
Jij had het net eventjes over die vooroordelen. Ik ken ze ook hoor, ik ben daar heel eerlijk in. Maar vertel, Hoe gaan jullie daarmee om met dat soort vooroordelen? Hoe nemen jullie die weg misschien ook wel?
Ja, nou ten eerste om niet zo duidelijk vrije school te gaan heten, maar Mercurius College. Mm-hmm. Want het grootste vooroordeel is altijd van ja, maar mijn kind heeft structuur nodig. En die weten niet dat vrije school, dat die naam komt van ooit vrij van staatsbemoeienis. En ja, dus helemaal niet zo vrij is. Het is klassikaal en eigenlijk heel gestructureerd. Mm-hmm. Niet alleen de structuur van de dag, zeg maar, waar een vast ritme in zit. Dat altijd begonnen wordt met periodeonderwijs en dan met kunst. En daarna de vaklessen. Dus er zit een structuur in de dag, maar ook in het jaar. We hebben verschillende jaarfeesten die in ieder geval in Nederland altijd aan de christelijke jaarfeesten zijn gekoppeld. Dus Advent en Kerst, Pasen, Sint-Jan en in de zomer en Sint-Michael in de herfst en Sint-Maarten. Dus gebaseerd op katholieke heiligen. Uh-huh. Maar eigenlijk staan bij die jaarfeesten staan bepaalde thema's centraal. En dat is eigenlijk nog belangrijker en dat is ook, denk ik, interreligieus. In de zin van bijvoorbeeld bij herfst, het Sint-Michaelsfeest, dat gaat over moed en over de draken in jezelf verslaan. Over De donker ingaan, zeg maar, de donkere tijd ingaan. En heb je de kerst met het licht wat dan weer tevoorschijn komt. En de Christusimpuls. In de zomer vieren we Sint Jan. En dat gaat over naar buiten gaan en uitbundigheid en genieten van alle rijkdom om je heen in de natuur. Nou ja, zo is er zeg maar een soort jaarcyclus de hele tijd. Nou, dat zijn dus mooie dingen om te vieren. Wat ook wel gedacht wordt, is dat het gedachtegoed van Steiner, zeg maar, dat het op school wordt gedoseerd. En dat is eigenlijk niet zo. Dus zeg maar, de antroposofie, de menskunde, door Rudolf Steiner geschreven, die, of verteld eigenlijk, die wordt niet op school gegeven, maar die is er om de docenten te inspireren. En met die inspiratie geven zij de kinderen les.
Kijk, nou dan denk ik dat voor de luisteraars in ieder geval weer een stukje helderder geworden is hoe het dan zit. Nou zei je, we hebben natuurlijk in Delft al Widar, de vrije school voor de basisschoolleeftijd. Nou komen jullie daar als Mercurius College bij. Wanneer gaan jullie officieel van start en hebben jullie al een plekje?
Ja, dat is ook een veelkomende vraag. Ja, nee, de gemeente we hebben eerst een gesprek met de inspectie, dat is in februari. En die adviseren de minister en die gaat voor 1 juni besluiten of wij wel of niet mogen starten. Maar ik heb daar wel alle vertrouwen in, want we hebben een mooie plan ingeleverd, gedegen plan ook. En dan is het zo dat op dat moment eigenlijk de gemeente verplicht is om een gebouw voor ons te zoeken.
Ja.
Dus we zijn wel al, we hopen binnenkort in gesprek te gaan met de gemeente hierover. Om toch alvast eens onze wensen op tafel te leggen. En dat zij ook al een beetje kunnen nakijken over welke gebouwen er geschikt zouden zijn. Maar dat, dus waar we precies gaan komen, dat weten we nog niet. Wel dat het in Delft is in ieder geval. En wanneer gaan we dan starten? De gemeente heeft dan een heel jaar tijd om een gebouw voor ons te zoeken. Hopelijk korter natuurlijk. En dan zouden we in 2023 kunnen starten. Dus dat is over 1,5 jaar dan. Zeg maar.
En dan zit er natuurlijk nog een hoop werk aan om dat allemaal voor die tijd nog netjes rond te krijgen. Kan ik me zo voorstellen.
Ja, ja zeker. Want voor die tijd moet je natuurlijk ook docenten werven en... er zijn, natuurlijk de plannen moet je nog verder uitwerken, want we hebben natuurlijk wel al heel veel ingeleverd. Maar je moet natuurlijk ook praktisch gezien dan computersystemen, leerlingvolgsystemen gaan aanschaffen. Je moet roosters gaan maken voor de klassen, de leerlingen moeten ingeschreven worden. Allerlei zorg. Ook ondersteunend personeel moet aangenomen worden natuurlijk. Dus dat wordt een behoorlijke klus nog inderdaad.
Ja. Maar je hebt er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.
Ja, zeker. Ja. We hebben een mooi team en we hebben er zin in om er iets moois van te maken. Ja.
En als mensen nou denken, hey, dit klinkt interessant voor mijn kinderen die tussen nu en over 2 jaar, ze maar even zeggen, heel graag toch het vrije school voortgezet onderwijs zouden willen gaan volgen. Waar moeten ze dan kijken? Waar kunnen ze meer informatie vinden over wat jullie gaan aanbieden en meer praktische informatie misschien ook?
Zeker. Ja, we zijn te vinden sowieso op Instagram en Facebook. Dus dat is leuk om te volgen. En op LinkedIn. En we hebben ook een website. www.mercuriuscollege.nl. En we hebben binnenkort op zaterdag 12 februari van 12 tot 2... Van 10 tot 2 moet ik zeggen. En dinsdagavond 15 februari om 8 uur hebben we informatiebijeenkomsten. Dus iedereen is dan welkom, maar wel graag eventjes inschrijven via de website.
Nogmaals www.mercuriuscollege.nl. Daar vindt u alle informatie. Nelleke, heel fijn dat jij bij mij in de uitzending wilde zijn om hier meer over te vertellen. Ik vind het zelf ook heel spannend om te gaan horen hoe dat allemaal verder af gaat lopen. En hopelijk als jullie zover zijn, kom je nog een keer terug om te vertellen wat de eerste indrukken zijn.
Ja, dat zou heel leuk zijn. Doe ik graag.
Nou, hou ons op de hoogte. En ik ga eens even kijken of mijn tweede gast al onder de knop zit. Want ik ga eens even praten met Paul Mantelaars. Over de dag van het Jodendom, want die zit er weer aan te komen voor 2022. Paul, ben jij in de gelegenheid mij te horen?
Jazeker, Martel.
Hartstikke fijn.
Spreken, ja. Leuk. Ja.
Allereerst de allerbeste wensen.
Ja, dankjewel. Ja, jou ook.
Dankjewel. Ja. Dag van het Jodendom 2022 is op 16 januari. Maar wordt al een aantal jaar gevierd, georganiseerd. Wat is precies de achtergrond van waarom deze speciale dag?
Ja, dat kan een lang verhaal zijn en ook een kort verhaal. Het korte verhaal is dat in 2008 de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland die dag hebben ingesteld. Om meer belangstelling te wekken voor het Jodendom, om de dialoog ook tussen christenen en joden tot stand te brengen. Maar het langere verhaal is dat er natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf gaat van ook wel spanningsvolle relatie, zou je kunnen zeggen, tussen christendom en jodendom. Met als een van de dieptepunten, dat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat kennen we natuurlijk allemaal, de Holocaust. En daarop heeft weer een theologische herbezinning plaatsgevonden, waarbij de christenen zeggen nadenken over hoe ze zich tot het jodendom hebben te verhouden. Want aanvankelijk, als je gaat teruggaan naar de tijd van Jezus, was dat een hele vreedzame relatie, omdat Jezus en de eerste christenen eigenlijk een soort stroming binnen het jodendom waren, zoals er veel stromingen waren. Hè?
Ja, precies.
Zoals de Zeloot en de Fariseeën en de Sadduceeën. Zo had je ook de christenen onder de joden. Maar op een gegeven moment zijn die uit elkaar gegroeid.
Ja.
En een belangrijke gebeurtenis in dat proces was de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70. En eigenlijk wat er toen gebeurde is dat de christenen dat zijn gaan zien, die verwoesting van die tempel, als een straf voor de joden, omdat de joden Jezus zou hebben, de schuld hebben van de dood van Jezus.
Hè? Die dood van Jezus precies.
Aan het kruis. Juist. En christenen zijn dus die verwoesting van die tempel gaan zien als een straf van God. En op die manier is dus ook verwijdering ontstaan tussen christenen en joden. Omdat eigenlijk de christenen zich vanaf dat moment ook zijn gaan zien als een soort vervangers van het uitverkoren volk. De joden waren dan kennelijk gestraft. En waren aanvankelijk het uitverkoren volk. En daar zouden er dan de christenen voor in de plaats gekomen zijn. En dus dat is een soort uit elkaar groei moment geweest. Wat heel lang doorgewerkt heeft in de geschiedenis.
Nou, en dan nu wordt er toch een soort toenadering weer een beetje gezocht, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval.
Alweer begonnen bij het Vaticaans Concilie.
Uiteraard, maar goed.
Wat is er allemaal gebeurd en zo.
Ja. Maar op deze manier proberen jullie, de organisatoren, toch ook het grote publiek weer een beetje daarbij te betrekken. Door te laten zien wat ook de wederzijdse inspiratiebronnen zijn. En ik zie dat dit jaar thema kunst is. Is dat iets waar jij persoonlijk ook iets mee hebt?
Nou, ik moet zeggen dat wij niet aansluiten bij het landelijke thema. Omdat wij eigenlijk hier in Schipluiden ervoor gekozen hebben. En eigenlijk daarmee meteen ook de parochies in Delft waarmee we samenwerken. Om het wat basaler te maken. Er zijn nog zoveel veel meer elementaire vragen over het jodendom. Die het boeiend maken om die te bespreken met christenen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, een voorbeeldje is de relatie tussen het Joodse Pesach en ons Pasen. Mm-hmm. Waar komt onze Eucharistie nou eigenlijk vandaan? Die heeft een bedding in het Joodse Pasen. En dat heeft alles te maken met het feit dat Jezus zelf ook een Joodse jongen was. Die altijd met zijn familie het Pesachfeest vierde. En uiteindelijk is zo'n Pesachmaaltijd, wat typisch Joods is, is eigenlijk uitgegroeid Witte Donderdag, tijdens het laatste avondmaal, totdat wij vervolgens Eucharistie zijn gaan noemen. Hè. Dus dat is een heel duidelijk scharnierpunt. En zo zijn er een aantal van die misschien nog wat basalere dingen die voor de mensen best interessant zijn om nou eens te horen. En dat willen we gaan doen. En misschien doen we volgende keer wel aandacht voor de kunst in het Jodendom en dat soort dingen.
Want dat is natuurlijk ook een hele rijke traditie waar er genoeg materiaal in te vinden is.
Ja, zeker. Ja.
Jullie gaan dus eigenlijk een beetje back to basic, zou je kunnen zeggen. Hoe gaan jullie dat vormgeven? Doen jullie dat met sprekers, met muziek? Ja. Hoe zien jullie dat voor je?
Nou, we beginnen dus op die zondag 16 januari met een ecumenische viering, want we willen het ook graag ecumenisch aanvliegen. En daarvoor hebben we als voorganger een dominee Renske Oldeboom, de studentenpastor uit Delft. En met haar hebben we afgesproken dat zij in die viering al in zal gaan op de relatie tussen christendom en jodendom. Nou, na die viering komt er een lezing, die zal ik zelf verzorgen, een inleiding over het jodendom. Om de mensen ja, wat aan te reiken van wat ik net vertel, hè, bijvoorbeeld over Pasen of over Pinkster en de relatie weer met het Wekenfeest, over de Joodse Bijbel, hè, die zeg maar integraal ook deel uitmaakt van de christelijke Bijbel en hoe dat met elkaar samenhangt. Dus er zijn heel veel dingen die ik dan wil aanreiken. En na afloop daarvan hebben we met elkaar een maaltijd. En na die maaltijd gaan we met een groep mensen die daar de belangstelling voor hebben, op bezoek bij de liberaal-joodse gemeente in Den Haag, in de synagoge. En dan krijgen we daar een rondleiding van een rabbijn daar, mevrouw Van Haag.
Nou, ik ben er al een keer geweest, moet ik zeggen. En ik vond het waanzinnig indrukwekkend om dat gebouw een keer te zien.
Oké. Okay.
Dus ik verheug je er maar vast op, zou ik zeggen.
Ja, ik heb die synagoge dan nog niet gezien, maar wel diverse andere synagogen. Ja, ik vind altijd het verhaal heel indrukwekkend. Hè. Ook, dan heb je weer zo'n punt van de ark. Met de wetsrollen die daar staan. Die eigenlijk ja, ook weer terugverwijst naar ja, de tocht door de woestijn. Naar de uittocht. Hè, waarin die stenen tafel ook meegeschouwd werden. In wat die tabernakel heette. De tent van de samenkomst. Dat tabernakel kennen wij in de katholieke kerk ook. Dus dan bewaren we het lichaam van Christus, bewaren we dan in buiten de Eucharistie. Dus er zijn zoveel verbanden die de moeite waard zijn om dan mensen wat attent te maken. Wat denk ik ertoe mag leiden, dat hoop ik in ieder geval. Dat het voor mensen ook een herbezinning wordt op hun eigen geloof. En hopelijk ook een verdieping en een verrijking daarvan.
Ja, want verrijking is het sowieso om kennis te nemen van de traditie van anderen, lijkt mij.
Ja.
Paul, we gaan even naar muziek luisteren en daarna kom ik graag nog even bij jou terug om nog even verder te praten. We gaan luisteren naar een Joodse zanger. Ik heb hem voor het eerst gehoord bij het Songfestival, kun je nagaan. Maar in dit geval met een ander nummer. En wat er hier in de studio gebeurt, ik weet het niet precies. Maar we gaan nogmaals contact zoeken met Paul Mantelaars. Maar ik moet zeggen, ik vind dit... ik hou altijd wel een beetje van deze muziek. Het doet wel iets met me... Misschien met u ook wel. Kijk, mijn technicus heeft inmiddels alweer de lijn hersteld. Dus we gaan eens even kijken. Paul Mantelaars, als het goed is, ben je er weer?
Ja, ik zit weer klaar hoor. Ja.
Hartstikke fijn. Hey, als mensen nou denken, die dag daar heb ik wel interesse in. Waar moeten ze zich melden? Gaan jullie op fysieke locatie of gaan jullie digitaal? Hoe gaan jullie dat vormgeven?
Ja, we streven naar een bijeenkomst op een fysieke locatie. Dat is hier in Schipluiden, in de kerk, waar we beginnen met die viering, zoals ik net al aangaf. En aansluitend willen we doorgaan met de lezing in het parochiehuis hier naast de kerk. Maar uiteraard is dit allemaal onder voorbehoud van allerlei coronamaatregelen. En dat maakt het ook wel een beetje moeilijk op dit moment. Maar mensen die zich aanmelden, die geven hun adressen op. En afhankelijk van de coronamaatregelen en wat daarover zal blijken, gaan we uiteindelijk weer contact met ze opnemen, mocht het dan uiteindelijk niet doorgaan. Wat we hopen dat natuurlijk niet gebeurt. Dus we doen het op fysieke locatie hier in Schipluiden. En we gaan daarna met auto's gaan we dan naar de synagoge in Den Haag.
Ja, precies. En hoe laat waren jullie van plan van start te gaan?
Nou, die viering begint om 9:15, dus dat is al heel erg vroeg. De inleiding die begint om 11:00. En het bezoek aan de synagoge, we vertrekken dan hier om 2:00 vanuit Schipluiden naar Den Haag. En ja, tussentijds is de lunch. Dus als mensen zich aanmelden, kunnen ze zich ook voor de lunch aanmelden. En dan gaan we van hieruit vertrekken dan met auto's naar Den Haag.
Ja, precies. Hoe ben jij eigenlijk bij de organisatie van deze dag terechtgekomen? Want
ik ben natuurlijk... Tot 2018 was ik hier pastoraal werker in de gemeenschap in Schipluiden en ik woon er nog steeds. ben niet meer officieel in functie, maar tijdens de laatste hemelvaartwandeling, de doodstrapwandeling die wij hier altijd organiseren, kwam ik in gesprek met een echtpaar hier in Zuid-Schip-Luiden. En we kwamen aan de praat over het Jodendom. En die mensen bleken daar heel veel belangstelling voor te hebben. En mij heeft het ook altijd heel erg geboeid vanuit de opleiding in Amsterdam, waar heel veel aandacht ook was voor Talmudica en voor het Judaïsme. En zo kwamen we met elkaar in gesprek en toen kwam eigenlijk het idee van misschien kunnen we daar eens een wat breder verband mee iets mee doen. En ik wist dat de dag van het Jodendom er was, maar daar hebben we eigenlijk nooit hier in de parochie aandacht aan besteed. En vandaar dat we bedacht hebben van nou, weet je wat, we gaan nou eens rondom die dag van het Jodendom gaan we iets organiseren voor de geloofsgemeenschap hier in Midden-Delftland en eventuele mensen uit Delft. Om te kijken of dit een onderwerp is wat wellicht zo een bredere belangstelling mag rekenen. Ja, omdat het voor die mensen waar ik net over sprak hier in Schipluiden, waar ik mee in gesprek kwam, een verrijking was. En het voor mij ook altijd een verrijking is geweest om je te realiseren hoezeer wij als christendom verankerd zijn in het Jodendom.
Ja, precies. Ja, ik zat net al, ik zit altijd ontzettend te genieten van de muziek die wij ook in dit programma draaien. De muzikale traditie van het Jodendom is natuurlijk ook ongelooflijk rijk. Is dat ook iets waar jij plezier aan beleeft? Ik weet dat jij ook wel erg van muziek houdt.
Ja, dat klopt wel, maar ik ben niet zo goed op de hoogte. Ik speel wel klarinet, maar op een heel amateuristische manier. Dus ik zou heel graag die kletsmermuziek wel willen meespelen, als dat zou kunnen.
Ja.
Ik vind het wel mooi om te horen, maar ja, ik ben te weinig virtuoos op de klarinet om dat goed te doen. Maar ja, ik denk natuurlijk aan de meest elementaire Joodse muziek, dat is de ramshoorn.
Ja.
Die kennen we ook allemaal wel. Hè, waarop geblazen wordt en die ook nog in de Joodse traditie nu nog gebruikt wordt met het Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. En ja, het heeft misschien wel een andere functie als het vuurwerk bij ons, maar... Ja, het is dat luidblazen op dat ding, hè? Dat is een hele bekende... Ja,
met winterhoorn zou je er misschien mee kunnen vergelijken.
Ja, dat is een goede parallel, denk ik. Ja.
Als er nou een wens is die jij hebt als het gaat om de relatie tussen christenen en joden, is er dan iets waarvan je zegt, ja, dat als dat nou zou lukken, dat zou zo mooi zijn?
Ja, kijk, het grote probleem, en dat is echt, lijkt wel haast onoplosbaar, dat is misschien niet zozeer tussen christenen en joden, maar dat is natuurlijk de problematiek in Israël zelf, hè? De verhouding tussen de joden en de Palestijnen.
Ja.
Dus als ik dan een beetje daartoe mag overstappen, dan zou het mijn grote wens zijn dat dat ooit tot een oplossing mag leiden, dat er een soort vreedzame coexistentie mag ontstaan tussen de Joodse en de Palestijnse bewoners van het beloofde land, hè? Dat in vrede mag samenleven. Want daar schort het natuurlijk nogal aan.
Ja.
Allerlei gebeurtenissen, de grote muren die daar staan, de onvrede, de aanvallen die er toch nog wel regelmatig zijn van de ene beweging op de andere enzovoort.
Ja, het is eigenlijk heel triest dat het daartoe heeft moeten leiden.
Ja, natuurlijk is in 1948 is dan de Israëlische staat ontstaan. En ja, ik snap de claim van het beloofde land, hè, maar ja, er wonen inmiddels ook wel andere mensen, namelijk Palestijnen. En ja, dat is eigenlijk nog nooit goed geregeld geweest. En het blijft ook altijd een spanningsvol samenleven daar van die twee bevolkingen, zeg maar.
Ja. Nou, ik denk dat velen met jou deze wens zullen beamen, Paul.
Ja. En wat we daar ik hoop dat we daar als christenen aan bij kunnen dragen. Dat ook de paus daar een stimulerende rol in kan spelen. Hè. Paus Franciscus is natuurlijk een geweldig iemand. Die ook al open staat voor de relatie met islam, de relatie met het jodendom. En als die daar misschien wat in kan bemiddelen, dan zou dat alleen maar mooi zijn.
Ja, nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit van ganser harte zullen ondersteunen. En ik vind het al ontzettend leuk dat jullie op deze manier een klein beetje willen bijdragen aan wederzijds begrip in ieder geval. En een stukje herkennen ook van de tradities bij elkaar. Want laten we eerlijk zijn, ze komen uit elkaar voort. Ze hebben elkaar misschien zelfs wel een beetje nodig, als ik het zo mag zeggen.
Ja, voor ons is het ook een vervolg op een paar jaar geleden.
Oké.
Een bijeenkomst gehad ook met de islam. Hè. Dus we zijn op zoek geweest in Al-Ansar Moskee daar aan de Vulkanusweg in Delft.
Ja.
En ze hebben daar ook ontvangen en zijn we in gesprek geraakt ook met onze moslimmedebroeders. Er waren helaas geen dames bij toen, terwijl wij wel met een delegatie van mannen en vrouwen waren. Dus dat was ook een verrijking. Dat was ook
Zeker.
Een verrijking. Want we hebben ook van tevoren toen met elkaar gesproken van waar gaat die Koran over? En wat zijn er nou voor belangrijke dingen in die Koran? En dan kom je tot de ontdekking dat er ook wel heel veel gemeenschappelijke noemers zijn. En als je dat realiseert, dan denk je, joh, we moeten veel meer zoeken naar wat ons bindt dan wat ons scheidt. Hè?
De overeenkomsten zijn eigenlijk
ja.
meer aanwezig dan heel veel mensen denken.
Absoluut.
De nadruk ligt natuurlijk te vaak op de verschillen, hè?
Ja, en ook op het, hoe noem je dat?
Het activistische
nogal extreem uitvergroten en letterlijk interpreteren van
ja.
bepaalde teksten die dan in de heilige boeken voorkomen in de Koran. Dat geldt natuurlijk ook voor de Bijbel.
Ja, zo, ja. Er staan ook wel een aantal dingen waar je niet blij van wordt.
Ja, 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 ja. En, het is allemaal lang geleden, kruistochten en zo.
Ja.
Hè? Maar goed, wat dat betreft hebben wij ook wel een bepaald verleden. Maar goed, begrip voor elkaar. Als je dan kijkt naar de zuilen van de islam, ja, dan vind ik dan hele mooie dingen in zitten. Die ik ook wel heel erg herken van ons eigen geloof.
Ja, precies. Nou, misschien dat dit wederzijdse begrip dan toch nog een klein beetje tot iets moois kan leiden.
We hopen het van harte.
Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en plezier met deze dag die jullie hebben opgezet. Ik ga eens kijken of het lukt om misschien wel erbij te zijn. En anders hou ik me graag aanbevolen voor een volgende samenkomst. Ik ga dit afsluiten met een Joodse versie van Psalm 133. Misschien word jij daar ook wel heel erg blij van. We sluiten af met Joshua Arn. En ik wil je daarmee heel hartelijk bedanken dat jij bij mij in de uitzending wilde zijn. Zij het dan telefonisch. Ja, moet allemaal met die regeltjes.
Jullie bedankt voor de belangstelling voor dit onderwerp.
Geen enkel probleem.
De gedachte van de week.
En voor de gedachte van de week, ja, hoe kan het ook anders in deze eerste week van januari? Gaat over goede voornemens. Ben je er nou alweer helemaal mee klaar? Met die goede voornemens voor het nieuwe jaar? Omdat je gewoon de kracht ontbreekt die jouw voornemens misschien een beetje heeft verbleekt. Maar als je jezelf een beetje kent, weet je, het was een voornemen van het moment. Want een voornemen houdt pas stand als je hem neemt met je hart en je verstand. Ik wens u in ieder geval vanuit de studio het allerbeste. Vrede en alle goeds ook voor dit hele nieuwe jaar. En laten we hopen dat iedereen zoveel mogelijk gezond, geliefd en warm blijft in de komende periode. Ik wens u namens mijn technicus Roel en mijzelf Mechtold een hele fijne zaterdag. En wellicht tot een volgende keer.